Nou, goedemorgen gemeente. Fijn om hier weer te zijn. Ik zie toch wat veranderingen hier en daar. Want ik zie kinderen, ik zie een kinderlied, ik zie weer een gitaar. En in november was ik hier ook nog. En ja, er verandert iets in de gemeente. En dat is goed om te zien. Dat is mooi om te zien. Nieuwe gezichten zag ik ook. En ja, dat is goed. Groei. Geestelijke groei, maar ook gewoon echt groei van mensen is ook mooi. Ja, het thema voor vandaag. U heeft het op de deur kunnen lezen. Ik heb begrepen dat er al bijna een poeltje was gemaakt van wat bedoelt hij precies op de bid stond. Van reis met OV. Nou, het stond op de deur aangeplakt. Ja, misschien was u zo snel dat u denkt van ik wil zo snel naar binnen. Ik heb het niet gelezen. Maar goed, het thema was reis met OV. En ik wil gelijk beginnen. Dit is geen reclameboodschap. Het is geen reclameboodschap, geen commercial voor de nieuwe Q-bussen. Niet voor Arriva of de NS, wat dan ook maar meer hebben in Nederland, daar is het geen reclame voor. Maar ik mag graag een beetje vanuit de praktijk spreken. Ik mag dan graag zien wat gebeurt er om mij heen. En ja, de eerste staat er al op, maar ik mag dan graag kijken om mij heen van ja, wat zie ik en hoe kan ik dat geestelijk eventueel vertalen. En na de uitbraak van corona, het is alweer een aantal jaren terug, ja, is er best wel wat veranderd in Nederland. En een van die dingen die is gebleven, dat is dat ik dan 2 dagen thuis werk en dat ik 2 dagen op kantoor ben. Dus dat is gebleven. Voor corona mocht het allemaal niet, kon het allemaal niet. En ineens kwam corona, moesten we allemaal thuis werken. En ja, dit is ook blijven hangen. En ja, die 2 dagen dat ik naar Leeuwarden reis, dan ga ik vanuit Sneek met de trein. Ja, en die... Dan zit ik in die trein en dan zie ik dus inderdaad plaatjes. Maar in de trein praten mensen ook niet meer met elkaar. Dat is niet meer. Als wij in de trein gaan zitten, dan pakken we de telefoon. We gaan gelijk zitten en we pakken de telefoon. En voor mij geldt dat ook. Maar ik zou willen dat iedereen deed wat ik deed. Want ik lees namelijk de Bijbel-app. En ja, ik denk dat de meesten dat niet doen, maar... Ik zou het willen dat iedereen dat doet. En ik ben op dit moment bezig met een leesplan voor de hele Bijbel. Dus ik ben nog wel even zoet. Ja, en hoe reizen wij? En ik bedoel niet, hoe reizen wij op de fiets, de auto, fatbike, ook tegenwoordig erg populair, bus, trein. Nee, hoe reizen wij door het leven? Hoe reizen wij als christen door het leven? Hoe reizen wij in het leven naar onze eindbestemming? Zijn wij ook die treinreizigers die op de telefoon kijken om maar niets te missen van de wereld, het nieuws en alles wat er in de wereld gebeurt? Of zijn we juist bezig met onze medereizigers en praten we met mensen? Zijn we daarmee bezig? Misschien kijk je wat voor je uit, kijk je naar buiten. Of ben je misschien naar binnen gekeerd en kijk je alleen naar jezelf en denkt wat de dag gaat brengen. En tijdens mijn 2-dagelijkse treinreis, dan... Ja, is er ook informatie. Er hangen beeldschermen in de trein. Nou, hier zie je een van die beeldschermen. Het eerste reis. En daar wilde ik eigenlijk een beetje bij stilstaan. En laten we deze stilstaan, deze reis met OV. De reis met onze vader. De bidstond was het ook al geopperd. Reis met onze vader. Het plaatje 1. En wat zien we hier? Ik hoop dat het voor iedereen goed te lezen is. Er staat aangepaste dienstregeling, plan je reis voor vertrek. Ja, je gaat uit van de dienstregeling zoals je die voor ogen hebt. Maar wat nu als het in je leven ineens anders gaat lopen? Anders dan wat je had bedacht. Wat nu als je dienstregeling van je leven helemaal op de kop gaat? In je gezin? In je familie, op je werk. Wij leven een beetje in een wereld waarin we denken dat alles maakbaar is. Wij kunnen alles zelf regelen, denken we. Maar wat als de hele boel in één keer op zijn kop staat? Alles verandert. Er zijn altijd momenten in je leven dat het anders gaat dan dat je had verwacht of dat je had gehoopt. En soms denk je misschien, ja, het loopt helemaal niet. Je zit in de knoop. En er verandert altijd iets. Van de wieg tot aan de eindbestemming. Een bekende, nou ik weet niet of hij bekend is, maar een filosoof Heraclitus die zei ooit, de enige constante in het leven is verandering. Het geldt voor iedereen. God geeft soms een positief zetje. Soms bemoedigt de Heilige Geest je zo, of God bemoedigt je zo, dat je een grote positieve verandering meemaakt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de doop. Dat ineens je leven verandert. Je gaat anders denken over zaken, je gaat andere dingen doen. En als we dan terugkijken in de tijd, en je hoeft helemaal niet ver terug te gaan in de tijd, zeg een jaar terug, wat is er dan veel veranderd? Er verandert altijd veel. En wat is het snel voorbij gegaan? En wat ga je dan doen bij de gewijzigde dienstregeling van je leven? Je vraagt bij degene die het weet. Je vraagt een machinist of een conducteur als je in de trein zit, of je kijkt waar je het kan vinden. En wij kunnen dat altijd vragen aan onze machinist met een hoofdletter. Aan onze conducteur met een hoofdletter. En we hebben natuurlijk altijd onze reisplanner. Die hebben we tegenwoordig bij de hand, ook in de trein, in de app, de Bijbel. De Bijbel is onze reisplanner. We kunnen geen levensreis plannen zonder Gods geschreven woord. En wat er ook het afgelopen jaar en wat er ook nog het toekomende jaar nog gaat veranderen, God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest de Trooster, ze zijn er altijd bij. Ze waren erbij en ze zullen er altijd bij zijn. Zij sturen ons de juiste richting aan. En dat is misschien niet onze richting, maar wel de juiste richting. Ze bemoedigen ons. Ze geven ons hoop. Ze weten waar we zijn. En nooit, maar dan ook nooit, zijn we verdwaald. Ze weten precies waar we zijn. Als ik kijk naar Psalm 139, ik lees hem wel even vers 8 tot 10, dan lezen we, als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, dat is het oosten waar de zon op komt, woonde ik aan het einde van de zee, dat is de andere kant, bij de grote Middellandse Zee, in het westen, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Wat een reisplanner is dat. Een baken, een hulp, een richting voor de aangepaste dienstregeling van ons leven. Wat een bemoediging bij elke verandering. God is er altijd bij. Van boven tot onder, van oost naar west. En we hebben hulp bij elke aanpassing van elke verandering. Ooit heb ik een baan gehad en toen kreeg ik ontslag. De toenmalige directeur die zei van, nou, je contract wordt niet verlengd. Hij zei toen de woorden, niet elke verandering is een verslechtering. Ik had er helemaal niks mee. Ik dacht, ja, wat heb ik daar nou aan? Wat koop ik daar nou voor? Maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel gelijk. Niet elke verandering is een verslechtering. En uit Gods oogpunt is altijd de verandering een goed punt voor ons. Wat we ook veranderen, God verandert niet. En hoe onze omstandigheden ook veranderen, God laat ons nooit los. Hoe moeilijk het ook wordt, niets is te groot voor onze God. Hij is OV, heb ik erbij gezet. Ons vertrouwen. Ik zou eigenlijk die tekst in dit plaatje, aangepaste dienstregeling, zou ik eigenlijk willen veranderen. Ik zou hem willen aanpassen. Verandering, plan voor vertrek in ons door God gegeven woord, de Bijbel. Ik wil graag het volgende plaatje zien. Plaatje 2, wat zien we hier? Reis je met een OV-chipkaart, zorg ervoor dat je bij het instappen 10 euro op je OV-chipkaart heb staan. Ja, de eerste vraag die hierbij opkomt bij mij. Wat hebben we nodig als we in ons leven op reis gaan naar de eindbestemming? Een OV-chipkaart met 10 euro? Dat lijkt me niet. Gelukkig hoeven wij geen geld te betalen op het moment dat wij op onze eindbestemming aankomen. Geld maakt het alle dwaren iepen, maar de hemel plaat het net. Zo is het. Het bordje staat bij ons aan, hangt er bij ons aan de muur. Wij hoeven geen veerman te betalen, zoals in de oude Griekse mythologie. Maar wat hebben wij nodig op onze reis? Er zullen veel mensen zijn onderweg die onze geestelijke reis zullen steunen, bemoedigen. Maar er zijn ook mensen die gaan het ons moeilijk maken. Maar we moeten doorzetten. Niet stoppen. We hebben medebroeders en medezusters nodig. We hebben de gemeente nodig. We hebben bemoediging nodig. We hebben bescherming nodig. En dan denk ik aan Efeze 6, versen 11 tot 18. En u hoeft het niet op te zoeken, u kent het allemaal uit uw hoofd. Het is de geestelijke wapenrusting. Die hebben we nodig. Waarheid als een riem. Harnas van de gerechtigheid. Sandalen van vrede. Schild van geloof. De helm van redding. Zwaard van de woorden van God. En het wapen van gebed. En we komen dit natuurlijk vaker tegen in de Bijbel. Paulus heeft het niet helemaal zelf bedacht in Efeze, want ook in Jesaja 59 lezen we ook al dat notabene God zelf delen van deze uitrusting draagt. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. De helm van heil. Zeg maar de helm van verlossing. Wij mogen de helm van verlossing dragen door Jezus Christus die voor ons aan het kruis ging. In de Thessalonicenzenbrief, eerste brief van Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 8, schrijft Paulus: maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Dus lieve broeders en zusters, wij hebben een speciale chipkaart. Niet één met 10 euro. Nee, wij hebben een chipkaart van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid. Er hoeft geen geld op te staan. Maar op onze reis hebben we bescherming van de wapenrusting nodig. Ter bescherming. Hij is onze OV. Onze verlosser. En ik zou de tekst in dit plaatje eigenlijk willen aanpassen naar het volgende. Reis je met de kaart van geloof en liefde, zorg ervoor dat je geestelijke wapenrusting erop staat. Plaatje 3. Er zijn regelmatig werkzaamheden. Kijk wat dit voor jouw reis betekent. En naast de veranderingen in plaatje 1 die we hebben gezien voor de dienstregeling, zijn er ook onderbrekingen in ons leven. We komen in onze geestelijke reis van alles tegen. Kapotte wissels, stroomstoringen, maar ook stations waar de reis soms wordt onderbroken en de trein tijdelijk stopt. Soms met veel gepiep en gedreun en lawaai en gekraak komt de boel tot stilstand. Ons geloof krijgt een opdonder doordat er iets gebeurt. En waarom verliezen mensen dan soms hun geloof? Waarom verliezen ze deze hoop? Waarom kiezen ze veelal een eigen weg richting het einddoel? Een einddoel dat ver weg ligt van het smalle spoor. Niks nieuws onder de zon eigenlijk, want ik kwam ook tegen dat Paulus schrijft in de Thessalonicenzenbrief: Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Toen al, ook toen al was er zoveel verlokking om de wereld lief te hebben. En waarom gaat het dan mis? Het antwoord is eenvoudig. Omdat ze stoppen met zich te richten op het hemelse doel. Mensen stoppen omdat ze richten op het hemelse doel. En Paulus schrijft ook, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Kolossenzen 3, vers 2. En de focus, ja, die verschuift dan naar tijdelijke zaken, aardse doelen, dromen, materiële dingen, geld, ervaringen. En hoe moeilijk het ook is, let op, deze dingen op zichzelf zijn niet verkeerd. Maar wanneer ze belangrijker worden dan onze hemelse roeping, dan zijn ze een probleem. In alle pogingen om naar deze aardse dingen te zoeken, verliezen veel mensen hun hemelse doel. Ze verliezen het ook volledig uit het oog. Het gevolg is, er is geen behoefte meer aan God. De gedachten zijn niet langer ingesteld op de dingen die boven zijn. En we horen dat vaak om ons heen als er iets ernstigs gebeurt, waarbij de vraag komt, waar is God nu dan? God is toch liefde? Waarom gebeurt mij dit? Als onze geestelijke reis een onderbreking heeft en stopt, stappen we dan uit? Doven we uit? Gaan we de wereld in? Niet wetende waar naartoe? Of worden we dolenden in de woestijn? We verliezen ons doel uit het oog. En dan? Ja, dan zijn er werkzaamheden nodig. Jacobus schrijft in hoofdstuk 2, want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Als geloof zonder werken dood is, moeten we actief werken, zodat ons geloof volmaakt kan worden. Elke situatie die komt, is een kans om aan onszelf en met anderen te werken. En of dat nu betekent om te kiezen om de waarheid te vertellen, als we in verleiding komen om te liegen, of iemand vriendelijk behandelen, zelfs als we daar helemaal geen zin in hebben, of niet het gevoel hebben dat hij het verdient, want dat is dan ook weer zoiets. Werken aan onszelf betekent gewoon dat wanneer we in de verleiding komen om onrecht te doen, we gewoon nee zeggen. Nee zeggen tegen Satan en ja zeggen tegen God en wat hij van ons vraagt. Uiteindelijk kunnen we praten door middel van bidden. Er is nog zoveel wat wij niet weten, er is zoveel voor ons verborgen nog. We begrijpen bij lange na niet alles. Maar leg het neer bij degene die alle wijsheid heeft. Bid en hij zal verhoren. Jezus, hij bad in de hof van Gethsemane tot zijn vader. Als er één iemand het moeilijk had, dan was hij het wel op dat moment. Hij die alle zonden van jou en mij op zich nam. Hij is OV, onze verhoorder. En ik zou de tekst in dit plaatje ook willen aanpassen. Zijn er geestelijke werkzaamheden? Kijk wat je er biddend zelf aan kan doen. Plaatje 4. Wil je contact met onze klantenservice? Vragen. Ons leven zit vol met vragen. Zoals ik zo net al zei, we begrijpen maar zo weinig. Maar we hebben vragen tijdens onze levensreis. En dan denk ik dat we samen als gemeente en als broeders en zusters een antwoord moeten zoeken. We hebben natuurlijk altijd wel iemand in de gemeente die pastoraal werk doet. En dat is natuurlijk een prima gesprekspartner. Voor vragen over de dingen waar je mee kan zitten. Veelal leven er onder mensen vragen zoals, waarom overkomt mij dit? Waarom doet God dit? Maar ook, wat is het goede om te doen in mijn situatie? Of ben ik anderen misschien alleen maar tot last? Waar put ik kracht uit? of misschien veel ernstiger, wat heeft mijn leven voor zin? Tijdens onze reis zijn we niet alleen. Naast al onze medepassagiers is de Allerhoogste er altijd bij. We hebben het gezien, Psalm. Praat met hem door te bidden. In 1 Johannes 5 staat, wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden. In de zekerheid dat hij naar ons luistert. Als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En dan met name dat laatste zinnetje, dan denk je, ja, er zit een addertje onder het gras. We mogen alles vragen als het in overeenstemming is met zijn wil. Maar wat is dat dan, zijn wil? En Paulus geeft het antwoord daarin in Romeinen 12, vers 2. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. Dus praat en bid. Maar praat ook zeker met de mensen om je heen, die hetzelfde doel nastreven. En ik weet dat het soms moeilijk is. Het is vaak een kwestie van vertrouwen. Wij zijn over het algemeen mensen die niet gelijk alles maar op tafel gooien. Maar je moet mensen vertrouwen. Schroom niet. Schuif het niet voor je uit. Samen met de Allerhoogste die ons allemaal verbindt, hebben we geweldige hoop. En een nog veel beter doel. Hij verbindt ons door gebed allemaal met elkaar. Hij heeft de weg weer opengezet door zijn zoon Jezus naar de aarde te sturen. Zo heeft hij weer verbinding met ons gekregen. Door het offer van Jezus. En voor ons een schitterend einde van de levensreis heeft hij in petto. Hij is OV, onze verbinder. Ik zou ook de tekst in dit plaatje aan willen passen. Vragen? Stel ze aan de Allerhoogste. Plaatje 5. Denk je met ons mee over het OV? Ja, in hele kleine lettertjes staat er nog wat onder, maar dat is niet leesbaar. Daar staat, geef een paar keer per jaar je mening over het OV en krijg een vergoeding. Nou, dat staat niet leesbaar. Het staat er wel. Ja, en denk jij ook mee? Denk jij ook mee over ons verhaal? Over onze redder? Die aan het kruis ging voor jou en mij? Want ons verhaal is eigenlijk zijn verhaal. Vertel het verhaal dat hij heeft gedaan. Vertel het verhaal wat hij heeft meegemaakt. En laat mensen zien dat je zoals hem wilt zijn en dat je anders bent. Dat je niet gelijkvormig aan deze wereld bent. Wees vrijmoedig en vertel buiten deze muren over Jezus en de redding die hij in de wereld heeft gebracht. In Hebreeën 10 vers 35 staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Zijn we vrijmoedig? Het woord vrijmoedigheid betekent openhartigheid, openbaarheid. Of onbeschroomdheid, mooi oud Nederlands woord. Onbeschroomd. Niet bang zijn. Geen schroom hebben. En dat is dus van wezenlijk belang. Wil je de mensen over Jezus vertellen? In de brief aan de Hebreeën schrijft de schrijver dat we die vrijmoedigheid niet weg moeten werpen. We moeten er dus zuinig op zijn. En dat doen we door die vrijmoedigheid steeds een beetje op te rekken. Steeds een beetje te vergroten. Want wat we niet gebruiken, dat raken we kwijt. Maar hoe doe je dat dan? Hoe rek je dat nu op? Allereerst door gebed. Dan word je vrijmoedig. En dan? Doen. Stap uit de boot, zoals Petrus heeft gedaan. En als je dan iemand ziet die hinkt, die een arm in de Mutella heeft, of met een stok loopt of een kruk, stap erop af met een glimlach. En vraag of je voor die persoon mag bidden. Want niet alleen bij de mensen met een zichtbaar probleem. Maar ook, loop ook met mensen die verward zijn. Of die moeilijk hebben. En in Sneek, daar hebben we elk jaar de Sneekweek. Gedurende de Sneekweek gaan er mensen de stad in. Als met kleine groepjes. En die hebben dan een hesje aan. En op dat hesje staat God verhoort. En dan ver tussen haakjes. God hoort, God verhoort. Dan staan er 10.000 man in de stad. En dan loop je dan met zo'n hesje. En dan vraag je aan mensen of je met hun kan bidden. Of je met hun mag bidden. Nou, dat is vrijmoedigheid. Ik moet u eerlijk zeggen, ik zou het 1, 2, 3 niet durven nog. Die vrijmoedigheid heb ik nog niet. Om met 10.000 mensen dan met zo'n hesje door te lopen. Maar mijn vrouw heeft het gedaan. Die heeft wel de vrijmoedigheid. En dan denk ik, ja, dat is goed. Dat is goed. En ja, je hoeft niet bang te zijn. Het ergste wat je kan overkomen is dat je vraagt, mag ik voor je bidden? Dat ze zeggen, nee. Nou, dan wens je ze een hele plezierige dag en je loopt weer verder. Alleen, zo simpel als het klinkt, zo moeilijk maken wij het onszelf. En als je dan met iemand mag bidden, ja, gebruik dan ook je vrijmoedigheid, maar gebruik ook de autoriteit die je hebt. De autoriteit die je hebt namens Jezus, en dat je ook ziektes aan mag spreken in Jezus' naam. En dan denk je misschien, ja, ze gooien de kruk niet weg en lopen rennend weg, er is niks gebeurd. Maar er gebeurt altijd iets. Reken af met die gedachte, er is niks gebeurd, want twijfel is dodelijk. Er gebeurt altijd iets. Mensen worden gezegend. Ze ervaren warmte. Ze ervaren liefde. Ze genieten van de aandacht die je ze hebt gegeven. Meer vrijmoedigheid is wat we allemaal, ook ik, nodig hebben. En ook dat, net als allerlei andere eigenschappen, die wil de Heilige Geest ons allemaal geven. Want Hij woont in ons en gaat met ons mee. En geniet als wij zo'n eerste stap nemen. Het kleine stukje tekst op dit plaatje, wat niet leesbaar is, en krijg een vergoeding. Ja, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. We kennen de vergoeding aan het einde van onze reis. Daar ligt onze vergoeding. Het is OV, het is ons verhaal. Eigenlijk zijn verhaal. Ik zou de tekst op dit plaatje ook willen veranderen. En dan wil ik eigenlijk daar neerzetten. Spreek jij mee over ons verhaal? De vergoeding is eeuwig. Plaatje 6. Overlastveroorzakers betalen €313 schadevergoeding. Voor oponthoud en overlast. Overlast veroorzaken door een christen, ja, dat is niet bijbels. Hoewel er in de Bijbel wel voor heel veel overlast gezorgd wordt. Denk maar eens aan het morrende volk in de woestijn van Mozes. Zoals ik al zei, ik lees de Bijbel nu van het begin. En als je dan leest hoeveel er gezeurd wordt door dat volk Israël in de woestijn. Ja, veel overlast. Maar bij overlastveroorzakers denk ik aan tegenwerking. Van alle kanten worden we belaagd. Gelukkig in Nederland nog niet fysiek, maar als ik dan weer de lijst van Open Door zie, dan denk ik, er zijn zoveel landen met vervolgde christenen. Dat is geen gemakkelijk leven. En daar word je dan wel even stil van. Soms denk ik, ja, hoe lang zou het nog duren voor Nederland ook zo op die kaart staat? Maar we worden soms ook door hele kleine dingen tegengewerkt. Afgeleid waar het in het leven om gaat. De duivel, die gaat sluw te werk. Hij gaat niet ons rechtstreeks van Jezus afhouden. Nee, hij doet dat bijvoorbeeld door onze tijd te stelen. Hij zegt, ja, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Ik heb nog Bijbel lezen? Nee, ik heb geen tijd, want ik moet nog dit, ik moet nog dat. Dus hij steelt indirect ons van Jezus, maar dat doet hij door de tijd te stelen. En wij hebben nergens geen tijd meer voor. Althans, we schrappen veelal de verkeerde dingen. Geen tijd. hoor je het jezelf al zeggen. Als je roept, ik heb geen tijd, dan heb je een verkeerde planning. Zet nu gewoon in je agenda dat je om 10 uur hier moet zijn. Dan weet je dat. En hoeveel mensen zijn doordat de tijd is opgesnoept, uitgeblust op zondag en ze willen uitslapen. Uitslapen. Mijn vader zei altijd, de meeste mensen gaan dood op bed. Daar moet je helemaal niet zijn. Nou, daar heeft hij wel een punt. Hij is overleden in zijn stoel. Maar zo worden we persoonlijk tegengewerkt. Maar ook als christenen in het geheel. En tijdens onze reis zullen we ook mensen tegenkomen die willen uitstappen. En regelmatig hun ongenoegen tegen ons melden. Met opmerkingen. Bij minste geringste wat we verkeerd doen. Ik dacht dat jij zo christelijk was. Of, nou, dit is hartstikke leuk, maar dat mag jij zeker niet als christen. Of, ik denk zo over deze oorlog. Maar jij moet zeker anders denken in verband met de Bijbel. Deze tegenwerkingen, die dienen ons eigenlijk te sterken. Ook al hebben woorden soms krachten, valt het soms niet mee. Maar er staat toch in de Bijbel, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. En daar kunnen en daar moeten wij ons aan vasthouden. Hij zal de dingen die beloofd zijn in vervulling brengen. En we zullen ondanks alle tegenwerkingen de reis voltooien. En we moeten volhouden. U weet wat Paulus zei aan het einde van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden. Het is OV, onze volharding. En ik zou de tekst in dit plaatje voor onze levensreis willen aanpassen in tegenwerkers, ze betalen een hoge prijs. Plaatje 7, en dat is de laatste. Vergeten uit te checken. Op uitcheck gemist krijg je gemakkelijk je geld terug. Tja, en dan ben je uitgestapt. Ja, je stapt uit de trein. Om je einddoel, het eeuwige samen zijn met Jezus Christus te bereiken, is er maar één ding mogelijk. En je moet zo snel mogelijk weer in die trein. Om die reis te vervolgen. Uitchecken is niet nodig. De verleidingen zijn groot in deze wereld. We hebben bij het andere plaatje over tegenwerking al gehad, over de grote tegenstander. Uiteindelijk, als je tot inkeer komt en weer iets opbloeit door de Heilige Geest, dan kan iedereen, maar dan ook iedereen, terugkeren of instappen bij onze Hemelse Vader. Beleid je zonden en vraag vergeving. In Colossenzen 3, vers 13 staat, verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Dit zijn woorden in gebiedende wijs. Het is geen vrijblijvend iets. Hier is ook weer vrijmoedigheid voor nodig. Maar het is een opdracht. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En voor ons mensen is dat soms nogal wat. Maar we kunnen niet op zondag preken over vergeving, allemaal ja knikken en door de week het niet doen. Dat is hypocriet. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet ook u vergeven. Hij is OV, onze vergever. Ik zou de tekst in dit plaatje voor onze levensreis willen aanpassen in uitgecheckt. Met de kaart van geloof en liefde mag je door zijn vergeving gratis weer instappen. En tot slot, wat is nu uiteindelijk onze reis met OV? U heeft er 7 gehoord. Alle 7 nog even op een rijtje. Plaatje 1, ons vertrouwen. Plaatje 2, onze verlossing. Plaatje 3, onze verhoorder. Plaatje 4, onze verbinder. Plaatje 5, ons verhaal. Plaatje 6, onze volharding. Plaatje 7, onze vergever. En deze 7 plaatjes, die leiden ons naar God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon. En aan het eind van de reis, dan kunnen we zeggen, ik heb de strijd gestreden, mijn geloof behouden. En wat doe ik dan 2 keer per week in de trein? Ik lees mijn leesplan en ik bid in de trein voor de mensen in de trein. Maar ook bid ik voor de mensen die gedurende de hele dag in die trein zullen stappen, in en uit. En dat ze open mogen staan, voor de Heilige Geest in hun hart geraakt mogen worden. En dat ze instappen in de geestelijke trein voor de levensreis. Of nog beter, de reis van je leven. Laten we bidden. Vader in de hemel, het leven is een reis, Heer. Een reis met u, door u, naar u, met maar 1 doel. Het doel naar u. Dat we samen mogen zijn, ooit in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we hebben vandaag gehoord, Heer, over 7 keer OV. En met deze 7 zaken in ons leven, Heer, komen we bij de grote OV, onze Vader. Leid ons, Heer, leid ons naar huis. En we vragen u met alles wat we kunnen om vrijmoedigheid, om uw woord te spreken. Geef ons passie en honger naar de dingen van u. En een heilige vrijmoedigheid om het evangelie van onze Heer Jezus Christus uit te dragen. U hebt ons, Heer, niet een geest van verlegenheid gegeven of angst, maar een geest van kracht, liefde, bezonnenheid. Heer, we kiezen ervoor om iedere dag te wandelen in die kracht, liefde en bezonnenheid. We willen ons focussen, Heer, op de dingen die boven zijn en dat we ons meer richten op die dingen van boven dan de dingen van deze wereld. We zijn zo dankbaar voor de kracht van vergeving. Wilt u ons ook nu weer vergeven voor de zaken die we niet goed hebben gedaan? Wilt u ons ook helpen, zodat wij ook de mensen om ons heen, die ons iets hebben gedaan of gezegd, kunnen vergeven? Ik bid u voor deze gemeente, Heer, voor het werk dat ze voor u doen. Wilt u hen bemoedigen in het werk, dat ze tot zegen mogen zijn voor hun omgeving? Om zo dichter bij u te komen. En voor dit alles bidden wij niet uit verdienste, Heer, maar om Jezus wil. Amen.